BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. We blikken terug op het techjaar 2021. Volgens traditie doen we dat met sprekers die we geregeld te gast hebben in dit programma. En daarom staat bij mij in de studio Taco Potsen, medeoprichter en CEO van online platformontwikkelaar Open Social. Welkom Taco.
Dankjewel.
En op afstand is ook bij ons IT-bedrijfsjournalist Jasper Bakker van AG Connect. Jasper, goed dat je er ook bent. Welkom.
Ja, op afstand is precies wat je zegt, want dat zijn de tijden.
Zo is dat. We kunnen er niet omheen, de coronapandemie. Dat sluit al meteen mooi aan. Letterlijk 12 maanden geleden in onze terugblik-uitzending op 2020... hebben we het er nog over gehad hoe een app onze vaccinatiestatus zou gaan bijhouden in 2021. Nou, dat hebben we geweten. En toch zitten we nu weer in een lockdown. Jasper, hoe kijk jij naar de geschiedenis van de corona-check-app?
Ja, een beetje als heel veel techontwikkelingen. Als je een app hebt, waarom dan geen 2 of 3 of 4? Dus 1 app om te checken, 1 app om te melden, 1 app om. Voor een deel is het wel, vind ik, dat Nederland het hier goed heeft aangepakt. Dat we zijn begonnen, we vanuit de overheid, van privacy. Dus niet een app die iedereen alles heeft. En dat was natuurlijk gelijk, toen er werd gesproken over een app, was gelijk bij heel veel mensen de vrees van, ja, wacht even, medische status, heel erg persoonlijke gegevens zijn dat. Moet dat nou zomaar wel in een app gegooid worden? Dat moet toch wel veilig zijn? En dat is in de app toen wel veilig geregeld, maar bij callcenters weer wat minder. Want dat was ook een van de rellen van het afgelopen jaar. Mensen werken bij de GGD die toegang hadden, veel te veel toegang hadden, en daar lucratieve dingen voor hun mee deden.
Ja. Dat was de corona-check-app. Dan hebben we ook nog gekregen de corona-melder. Die was er trouwens al in najaar 2020. Hebben we daar het in 2021 te weinig over gehad?
Ik denk het wel, want dat hele bron- en contactenonderzoek, dat is ook een beetje stroef gegaan. En dat had veel beter gekund. Ja, goed, terugblikkend, dat doen we nu. Heel veel dingen hadden veel beter gekund. Maar die coronamelder-app had veel meer waarde kunnen hebben als, nou, kom maar met een rijtje verantvoorwaarden en beleidsbeslissingen. Dus ja, jammer.
Ja, de GGD heeft een datalek gehad. Dat was een blunder van de kant van de GGD. Wat is daar precies misgegaan?
Ja, eigenlijk een klassieke fout, zowel op beleidszaken als ook op IT-zaken. Te veel vertrouwen. Ervan uitgaan dat mensen die toegang hebben tot van alles wat nodig is voor hun werk, de toegang die ze niet nodig hebben, niet zullen gebruiken. Het idee van eigen verantwoordelijkheid, eigen moreel kompas of ethisch besef.
Ja.
En ja, daar heeft het helaas aan geschort. Dus je kunt eigenlijk beter uitgaan van een soort gezond wantrouwen, zeg ik.
Ja.
Dus geef mensen de minimale toegang die ze nodig hebben. Hetzelfde geldt voor applicaties, hetzelfde geldt voor servers. En dan kom je op het IT-fenomeen, het security-fenomeen van zero trust. Vertrouw in wezen niks en ga dan kleine beetjes toestaan. In plaats van, sta alles toe. En als het fout gaat, dan moet je gaan zitten inperken. Maar ja, dan is het al te laat.
Ja, dat is de good thinking, zou ik zeggen. Maar aan de andere kant, als je mensen de minimale toegang die ze geeft die ze nodig hebben, dan kunnen ze er nog altijd misbruik van maken.
Er zat er niet een exportknop zelfs in de applicatie? En dat maakt het al heel makkelijk natuurlijk.
Precies. Herbert, je hebt helemaal gelijk. Als je een beetje toegang kan ook al misbruikt worden. Maar precies wat jij hier aankaart, een exportknop. Wie heeft dat bedacht?
Dat is wel de kat op het spek binden.
Ja, en wie heeft dat voor alle personeel? Kijk, dat een exportknop bestaat in zo'n applicatie, logisch. Maar dan alleen voor iemand die inlogt als manager of als beheerder of als een hoger niveau die ook gecontroleerd moet worden trouwens. Want zo iemand kan ook de fout ingaan. Maar een exportknop voor iedereen in de hele organisatie, auw, pijnlijk.
Ja, maar goed, hoe bescherm je dan tegen misbruik door mensen die wel degelijk terecht toegang hebben tot bepaalde data?
Nou ja, voor een deel kijken wanneer hebben zij toegang en tot hoeveel. Weet je, als jij als medewerker toegang hebt tot bepaalde gevoelige gegevens, maar je gaat die heel vaak opvragen, of een hele tritsen achter elkaar.
Genadeloos loggen wat ze doen, is misschien ook onderdeel daarvan.
Ja, precies. En niet alleen maar loggen, maar aan dat loggen ook weer een meldingssysteem hangen van, hey, Herbert is wel heel veel aan het bekijken. En niet alleen maar, we kunnen na de hand zien dat Herbert heel veel heeft bekeken.
En dat is echt een omkerende trend. Dus waar je vroeger eigenlijk een systeem ontwikkelde met zoveel mogelijk data en zoveel mogelijk toegang, moet je nu andersom gaan nadenken, privacy by design, en nadenken wat hebben die mensen eigenlijk minimaal nodig en dan ook vervolgens niet meer data geven dan dat. Maar dat is anders dan wij gewend zijn, anders dan veel techbedrijven ook willen, want die zijn namelijk hongerig om meer data, altijd maar meer. Ja, en dat zie je dan in dit soort applicaties van exportknoppen, zoveel mogelijk vragen. Als je je aan moet melden, vraag ze ook om heel veel gegevens. En dat moet echt niet alleen met deze app, maar anderen ook.
Ja, je bedoelt, als ik me inschrijf bij een of andere webshop, dan vragen ze hoe oud ik ben en wat mijn inkomen is.
Wie is je partner en wat is haar e-mailadres of zijn e-mailadres?
Ja.
Je kinderen.
Ja. En de datahonger is nog steeds groot, terwijl het heeft ook zijn keerzijde, het heeft risico's.
Het merkwaardige is, bedrijven lijken nog niet goed te beseffen, en overheden dus ook niet, dat data ook een risico zijn.
Ja, terwijl we hebben
al te makkelijk vanuit gegaan dat hoe meer data, hoe beter.
Ja, dat is nog steeds die gedachte van meer data vertegenwoordigt meer waarde. En dat is ook zo, maar meer waarde is ook meer risico. En we hebben in Nederland een jaar eerder dan de Europese meldplicht, hebben wij in Nederland al een meldplicht gehad voor security lekken. En toen heb ik ook al met juristen gesproken die ook zeiden van hoe meer je verzamelt, hoe meer je kunt lekken of kwijtraken. Dus dat is ook een risico. Ga maar eens een lenteschoonmaak doen. Wat heb jij nodig en wat niet zo? Ja. En verwijder dat.
Ja, waar ook wel aanmerkingen op zijn geweest in de afgelopen tijd. Dat is de technocratische aanpak van de overheid. Alleen al eigenlijk het feit dat er gezegd wordt, we gaan dit aanpakken met een app. Of met twee apps dan in feite. Is die technocratische aanpak wel het juiste uitgangspunt?
Nou, ik denk
daar kom maar even. Sorry. Ja, ga je gang.
Ja, niet vergeten, want het begon met een tender destijds, volgens mij vorig jaar. Dat ging helemaal de mist in. En uiteindelijk.
Het was een soort schoonheidswedstrijd, hè?
Ja, dat ging niet goed. Uiteindelijk heeft de overheid die controle naar zich toe getrokken. Ik denk dat als ik kijk wat er nu staat en hoe het is gegaan. En hoe moeilijk die systemen ook zijn om aan elkaar te knopen. Denk aan de GGD-systemen, de meldingssystemen, DigiD, alle priksystemen. Dat gaat over het algemeen best goed, denk ik. Maar dat is inderdaad puur vanuit techniek gekeken en processen. En vandaag hoorde ik dat bijvoorbeeld veel ouderen heel veel moeite hebben om zich aan te melden voor een boosterprik. Omdat ze toch die combinatie van DigiD met wachtwoorden, met wat er allemaal bij komt kijken, dat ze toch daar niet doorheen kunnen komen. Dan gaan ze bellen, die telefoonlijnen. Dus voor onze generatie is het misschien nog te doen met DigiD in de apps. Maar niet vergeten dat er een hele generatie ouder is die nu die prik nodig heeft. Ja, die er toch niet goed doorheen komt. En de telefoonlijnen zijn daar blijkbaar ook niet op gericht om die grote hoeveelheid mensen aan te kunnen.
Er blijkt trouwens een gapend gat in te zitten. Want als je alsnog weer ziek bent geworden, wat was het gebrek ook weer?
Als je positief bent getest.
Precies, je bent wel gevaccineerd, dus je hebt dat vinkje. En als je dan vervolgens alsnog weer ziek wordt, dan kun je dat vinkje niet ongedaan maken.
Nee, precies, en dan kun je dus overal binnenkomen. En dan kom je weer een beetje op, maar een verantwoordelijk iemand zou dat niet doen. Net zoals een verantwoordelijk iemand die bij de GGD werkt en toegang heeft tot heel veel data, niet op die exportknop zou drukken. Maar je kunt niet altijd mensen vertrouwen, helaas.
Ja. Oké, laten we het hier even bij laten wat de overheid betreft. En gaan kijken naar het omgekeerde effect van de coronacrisis op de techwereld. Want we gingen allemaal thuiswerken. Alle communicatie moest opeens via digitale kanalen. Taco, je hebt daar eigenlijk van geprofiteerd, begrijp ik, hè?
Ja, wij als onderneming hebben daar van geprofiteerd.
Vertel even hoe.
Net als veel online ondernemingen. Ja, we zien natuurlijk die enorme verschuiving van of werk of sociaal. Of met organisaties, evenementen die nu doorgingen. Dus voor ons was dat een enorme, sinds 2020 eigenlijk groei van het bedrijf. Met name omdat alle conferenties niet meer gecanceld werden. Ja, hoe wissel je dan kennis uit tussen experts? Hoe wissel je kennis uit tussen vrijwilligers? Overheden, die zijn massaal richting open social gegaan.
Hoe is dat om van zoveel ellende te profiteren?
Ja, soms vond ik het wel moeilijk, want dan zit je inderdaad bij de kapper en die heeft dan een hartstikke moeilijk jaar. En dat durf je eigenlijk niet te zeggen dat je 100-200% groeit in een jaar.
Dat is prima, ja.
Ja, dus dat is soms wel lastig. Aan de andere kant, de economie is natuurlijk belangrijk in zijn geheel. Sommige bedrijven die moeten de economie ook draaiende houden. Nou, wij zitten met tech in een goede sector, groeisector, nemen ook veel mensen aan daarin. En ik ben natuurlijk blij als het met de economie als geheel in Nederland goed gaat. Aan de andere kant moeten we zeker niet over het overzien dat veel ondernemers het hartstikke zwaar hebben. Die ook ondersteunen, gul ook ondersteunen vanuit de overheid. En volgens mij hebben we de draagvlak en de draagkracht in Nederland om dat te doen. Dus ook blij dat er vandaag weer een schepje bovenop komt voor veel ondernemers die het gewoon hartstikke moeilijk hebben deze tijd. Ja.
Nou heeft de technologie dus ons geholpen ervan te maken wat ervan te maken viel. Kun jij vertellen wat voor jou de belangrijkste ontwikkelingen daarin zijn geweest?
Ja, iemand zei in het begin, er is in 10 maanden tijd de innovatie geweest van 10 jaar. Nou, dat werd toen 12 jaar. Kijk, wat wij zagen in veel industrieën was natuurlijk al een technalisering van veel dingen. Conferenties gingen al langzaam naar online community building. Ja. Vanwege het vliegen wat we niet allemaal willen. Vanwege de makkelijkheid van informatie verspreiden. Grotere netwerkeffecten. Maar de versnelling daarin. En zelfs in wat traditionelere, langzamere takken. Zoals bijvoorbeeld associations waar wij veel zaken mee doen. Opeens moesten zij anders. Het businessmodel moest anders. En daarin zag je dat er opeens veel meer ruimte kwam. Om dingen die heel stroperig waren. En soms ons jaren kosten om te implementeren, dat er nu opeens het moest radicaal anders.
Ja. Maar noem eens concreet toepassingen die voor jou belangrijk zijn geweest in dit verband?
Voor onze organisatie bedoel je?
Nee, maar ik denk zelf natuurlijk, dat zullen de meeste mensen doen aan het zoomen.
Bijvoorbeeld, naar scholen natuurlijk. Die zijn natuurlijk massaal online les gaan geven. Waarin, wat ook een grote uitdaging was. Als we kijken naar 2020. En we spraken ook met docentenvakbond, de AOB in Nederland. Ja, die docenten hadden veel moeite met het online lesgeven. Met die tooling, et cetera. Ja, daar draait niemand zijn hand meer voor om. Ik had gisteren ook nog met de docent van mijn zoontje even een Zoom call. Om te kijken hoe het gaat. 10 minuten.
Vaak beheersen ze nu ook verschillende platformen. Hè? Dan kennen ze Jitsi en ze kennen Teams natuurlijk ook. En zo zijn er veel meer.
Ja, niet zeggen dat dat nou de oplossing is voor kinderen. Want ik denk dat het belangrijk is dat ze sociaal contact hebben. En dat ze vooral met elkaar. Ja. Maar aan de andere kant ben ik blij dat de pandemie nu is geweest. En niet 20 jaar eerder. Want dan hadden we al die middelen niet gehad. En dan was het alleen veel groter geweest.
Jasper, wat kun jij andere toepassingen noemen die ons uit de brand hebben geholpen hier?
Nou, ik denk voor een deel, even aanhaken op wat Taco net zei, innovatie van 10 jaar in 10 maanden of 12 dus, en counting. Ik denk dat het ook sprake is geweest van een soort inhaalslag. Want het heeft mij verbaasd en soms verbijsterd hoeveel mogelijkheden er, technologische mogelijkheden, online mogelijkheden, nog niet werden benut. Die echt heel veel efficiëntie hadden kunnen brengen. Weet je? Dus er waren organisaties die eind 2019 aan een cloudmigratie zijn begonnen. En begin 2020 daarmee klaar waren. Het was eind 2018, sorry. En begin 2019 klaar mee waren. Ja. Je moet je niet voorstellen dat een jaartje later was geweest. En dan dus niet was gelukt. En dat mensen fysiek nog steeds ergens heen moeten. Helemaal met Taco 1 trouwens wat betreft onderwijs. Je kunt dat niet 1-op-1 technologisch vervangen. Maar er zijn dingen geweest dat je, ik heb conferenties meegemaakt aan twee kanten van het spectrum, online in de virtuele tijd. Eentje die had geprobeerd om een congreshal na te maken met ook een lobby waar je binnenkwam. En waar je à la Second Life rondliep, alleen het is optimaal geprogrammeerd. Dus het was echt een discrepantie. Het idee was, dan kun je bij iemand gaan staan om daar een gesprek mee aan te knopen, een chatgesprek. En dat ging zo krampachtig kunstmatig, dat was het niet. Maar ik heb ook dingen gezien die veel beter waren, dat je na een centrale een communicatiesessie had, bijvoorbeeld via Zoom, maar dat er aparte kamers waren dat je daar op onderwerp gericht naartoe kon gaan. Dus niet, hier staat iemand, lakens mee gaan praten, maar nee, hier zijn mensen over dit deelonderwerp en daar zijn mensen over dat. En dat werkte een stuk vlotter.
Ja. Ja.
Ik mis natuurlijk nog steeds wel het menselijke contact. Dus wat dat betreft, we moeten veel meer naar een combinatie, een hybride. Niet alleen maar vanwege lockdowns of tijdelijke lockdowns. Ja. Daar kunnen we inclusiever zijn.
Ja, ik wil nog één ander onderwerp met jullie bespreken dat met corona te maken heeft, namelijk het chiptekort. Door al die vraag naar digitale spullen. En trouwens ook door ziekte in China en dergelijke kregen we een chiptekort. Was in 2020 al zo. Wie hebben daar in 2021 het meeste last van gehad, Jasper?
Autofabrikanten, afnemers. Op een gegeven moment zelfs ook eventjes kassenbedrijven. Hè? Dus planten en groenten kweken in kassen. Omdat daar zit ook allemaal elektronica in. En het zal nog een tijdje door blijven etteren. Omdat de grote partijen, die kunnen nu gaan inkopen. En die kunnen misschien iets meer betalen. Maar er zijn dus ook al auto's die van het afgelopen jaar uit de fabriek zijn gekomen. Die dan bijvoorbeeld niet die ene functie hebben die eerst standaard was. Want die chips kosten veel geld. Dus we zetten de laatste 8 weken. Of we vragen er een premiumprijs voor. Dus het is ja, een breed iets. En het jammere is, we hebben dit lang geleden kunnen zien aankomen toen we overgingen op het just-in-time manufacturing en just-in-time delivery.
Zeker.
Als alles goed gaat, dan gaat het goed. Maar als het dan een keer niet goed gaat, als er dan een verstoring komt, zie je ook het grote containerschip wat in het Suezkanaal lag. Daar zaten ook wel chips in, maar ook heel veel andere producten. Dan stokt de hele keten. En de keten heeft inmiddels geen marges meer, want het is niet nodig. Het werkt allemaal zo goed.
Nee, waar ik me wel zorgen voor maak, wat als Omicron China bereikt. En ze zijn al de dans ontsprongen tot nu toe. Vaccinatiegraden moeten maar zien of dat goed werkt. Maar ze hebben geen immuniteit opgebouwd. Kun je voorstellen wat het daar, als het daar losgaat, wat voor impact dat nog kan hebben met sluitingen van fabrieken, et cetera. Dus volgens mij zijn we er nog niet vanaf.
Nee. Nou, dat lijkt me een goede reden om dit onderwerp dan even af te sluiten. Volgend jaar kunnen we dat onderwerp terugkijken, voortzetten.
Ja.
Ja, dus voor dit moment bedankt, maar blijf hier, want we gaan straks doorpraten over een ander onderwerp.
Digitaal.
We gaan verder met de terugblik op het techjaar 2021. Daarin hebben we allerlei techbedrijven gezien die hun kans schoonzagen om nog meer van onze tijd en van ons geld naar zich toe te trekken. Het liefst deden ze dat via hun eigen platform. Bijvoorbeeld om de commissies van tussenpersonen te omzeilen. En zo komen we op de juridische strijd die Epic Games dit jaar aanging met Apple. Epic is bekend van Fortnite. Kent iedereen, wilde af van de 30% die Apple vangt bij de transacties in de Apple Store. En die zaak kwam terecht bij de Amerikaanse Senaat. Ook Google en Microsoft en allerlei andere van die techreuzen die raakten daarbij betrokken. Jasper, wat is jou het beste bijgebleven van dat gevecht?
Twee dingetjes. Eén, eigenlijk de pot vanuit de ketel. Want Epic wil ook een walled garden zijn, net zoals Apple en Google. Je kunt in Fortnite kun je ook in-game aankopen doen. En Epic Games heeft ook een online game store, net zoals Steam trouwens. En het is een soort David tegen Goliath. David wil Goliath zijn. Het tweede wat me bij is gebleven is, ja, dat was PR-technisch toch wel echt heel slik gedaan, dat Epic de beroemde 1984-video van Apple heeft nagemaakt in de Fortnite engine.
Oh ja.
Dat de Big Brother op het scherm is eigenlijk Tim Cook. Het is een appel met die zonnebril die Tim Cook wel kenmerkt. Daar heel goed de PR naar zijn hand en veet te zetten. Want Epic wist donders goed wat ze gingen doen toen ze in-app aankopen gingen aanzetten, terwijl Apple dat expliciet verboden heeft. Epic van Apple gaat het of tolereren, we hebben ons zin, of Apple gaat ons uitkicken en dan hebben we een fantastische PR-rel. Dus eigenlijk is het een soort juridische strijd. Een fundamentele strijd om platformen. Dit is niet alleen maar een gamemakertje die boos is. Maar die hebben ze eigenlijk gevoerd over de rug van online mobiele gamers.
Ja.
Weten, die mensen gaan straks de app niet meer mobiel kunnen gebruiken. Maar goed, we hebben ze op PlayStation, we hebben ze op PC. Dus we kunnen ons dit wel voorloven.
We kunnen ze opofferen.
Maar misschien, ja, zo'n beetje wel. Voor de lange termijn en voor de greater good, vraagteken.
Ja, goed. Apple is dus IBM geworden, als het ware. Epic heeft dit gewonnen, trouwens, hè?
Ja, heeft het gewonnen, maar is de wereld nu al verbeterd in het voordeel van Epic? Of is Apple nog aan het hoger beroep en uitstellen, et cetera?
Dat zou kunnen. Ik geef Taco het woord, want die maakt een sowieso gebaar.
Nou, kijk, wat je ziet is dus, het is een goed voorbeeld van wat er gebeurt als die platformen eigenlijk, we noemen het walled garden, dus jij kan daar wonen en tenieren, je hoeft er niet uit. Je kunt alles doen via Facebook, alles doen via Google, alles doen via Apple. Dat is wat ze graag willen, alles doen via WeChat. Maar wat je dus ziet is dat in een vrije markt betalen wij, wat betalen we hier? 3% transactie over een betaling in de winkel, zoiets.
Vinden we nog veel, maar oké.
Vinden we nog veel, precies. Ja. Nou, 3% laat het zoiets zijn in een vrije markt. Maar als je dus die vrije markteconomie weghaalt en je krijgt een monopolie, dan kun je van alles doen. 30%, waarom geen 80%? En dat is dus wat je ziet waarom die platformen, het klinkt goed, het gebruikersgemak is daar, we geven al ons data, we regelen alles via Facebook of via Apple. Maar je ziet dus wat die bedrijven, waar ze echt op uit zijn, en dat is dus een monopoliepositie. Waarom? Om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat zorgt niet voor het vrije ondernemerschap op die platformen. Of dat nou een Epic is of een kleine ondernemer die een dienst aan willen bieden. 30% transactie is belachelijk veel.
Ja, maar er zijn landen die hun wetgeving hebben aangepast. Hè? In 2021, Zuid-Korea heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Hoe staan de zaken wat dat betreft in Europa en in de Verenigde Staten, Jasper?
Ze staan wat op achterstand. Hè? We zijn hier wat trager dan in wat in Zuid-Korea nu is gebeurd. Maar er zijn wel bewegingen om ook zo kritisch te kijken naar platformen en ook om dat aan te pakken. En misschien ook wel met vereisten van je mag niet zoveel rekenen of je moet inderdaad andere betalingsmechanismes toestaan in jouw walled garden, in jouw App Store. Het punt is alleen, zeker het geval van Apple, daar is zo'n goede integratie geweest. Dat gaat nog een tijd duren. Want Apple gaat zich natuurlijk met hand en tand verzetten. Hoe langer je dit kunt uitstellen als bedrijf, hoe meer je in de tussentijd toch kunt verdienen. Hè, als in dit geval de platformeigenaar.
Ja.
En Apple kan natuurlijk nog steeds volhouden, wij zijn maar een klein deel van de smartphone-markt.
Ja.
Het argument wat Apple al jaren heeft kunnen doen, wij zijn best klein. En daar heeft ja, misschien ook wel heel slimme tactiek achtergezeten. Van laten we onze producten niet te goedkoop maken. Laten we niet proberen de hele wereld te worden. Want dan ben je al gauw een monopolist. Dan is gewoon een monopolistmaak.
We moeten door naar Facebook, die andere techreus. Eigenlijk naar alle platforms die onder dit jaar hernoemde moederbedrijf Meta vallen. Hè? Dus dan heb je ook WhatsApp en Instagram. Taco, je hebt op Twitter fel stelling genomen tegen hoe belangrijk Facebook wordt gemaakt in Meta wordt gemaakt in de media. Met die grote storing bij WhatsApp en Instagram is dat bijvoorbeeld gebeurd. Waarom is dat volgens jou een probleem?
Ja, dus wat je zag, er was we zijn misschien alweer vergeten, maar er was een grote storing. Alles lag plat van Meta, dus al hun diensten. En ze hadden het ook zo gedaan dat ze in Amerika ook niet meer het datacentrum in konden om die storing te verhelpen. Want de pasjes deden het allemaal niet meer. Hun telefoons deden het zelfs niet meer. En dus wat je ziet is een centralisering van diensten. Ik denk ook maar aan die grote datacentrum wat ze in Nederland willen gaan bouwen. Ja. Dat hypercentrum. Dus alles moet op die datacentrum. Nou, als we daar allemaal onze infrastructuur en onze ideeën en ons werk en onze telefoons en pasjes omheen bouwen. En er gebeurt iets. En dat kan. En dat kan altijd. Dat iets gebeuren, of door een fout of door ransomware, wat natuurlijk ook heel erg gegroeid is de afgelopen jaren, dan zie je dus dat het idee van een decentraal internet, zoals het ooit gebouwd is, van het geeft niet als er een van die nodes of computers kapot gaat, dan neemt een ander het over, dat we dat nu aan het hypercentraliseren zijn. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat als er wat fout gaat, dat er gigantische problemen ontstaan. En dan denk je misschien, ja, valt wel mee, Facebook ligt plat, maar als jij jouw bedrijf hebt wat draait op een Facebook Marketplace of wat dan ook, ja. Of je bent een content creator, dan heb je gewoon de hele dag geen omzet. En dat hakt er hard in.
Ja, wat we ook hadden in de context van Facebook is de ex-Facebook medewerker Frances Hogan. Die is in het nieuws geweest als klokkenluider. Die heeft documenten gelekt naar Amerikaanse media. Facebook is willens en wetens bezig inkomsten boven het welzijn van gebruikers te stellen. Heeft dat bericht eigenlijk de massa bereikt volgens jou, Taco?
Nou ja, ik denk dat als we terugkijken op Meta, Facebook, dan was het natuurlijk een verschrikkelijk jaar. Wat ook begon op 6 januari met de Capitol Hill rellen, waarin ze
de rol van Facebook in de desinformatie.
Precies, wat ze eerst ontkend hebben, wat ze later toe moesten geven dat ze intern toch ook klokkenluiders hadden hierover. Frances Haugen is geweest als klokkenluider. Er is volgens mij 533 miljoen records zijn er gelekt van users. Waar we het niet eens meer over hebben. Want dat
er is te veel om over te hebben. Ja. Ja.
Dus dat was een verschrikkelijk jaar voor Facebook. En ik denk dat op verschillende manieren wel gekeken wordt naar wat voor impact heeft het op onze persoonlijke levens. Wij zien heel erg dat onze klanten, of het nou enterprises zijn of organisaties, beseffen dat hun online community hartstikke waardevol is. En dat ze die niet moeten overgeven aan een bedrijf als Facebook. Ja. Waar vroeger nog tijdens de voetbalwedstrijden op de borden stond, kom naar facebook.com/Heineken. Gaan ze dat nu allemaal terugkrijgen? Want die data is gewoon veel te waardevol. Ja. We zien een enorme kentering daar. Wil niet zeggen dat Facebook niet een van de allerbelangrijkste spelers in tech, misschien bedrijven in de wereld zal zijn de komende jaren. Want dat denk ik echt. Maar we zien wel dat het besef bij mensen er nu is van, misschien moet ik mijn kinderen niet een Instagram-account geven. Ja. Misschien moet ik mijn bedrijf niet op Facebook bouwen.
En intussen probeert Facebook het verhaal een ander accent te geven. Mark Zuckerberg wil het metaverse gaan bouwen. En het bedrijf heet nu Meta, waar we dan elke keer weer bij zeggen, het moederbedrijf van Facebook. Ja. Jasper, slaagt Mark Zuckerberg daarin om het verhaal te verbouwen?
Nu nog niet. Het is nu nog te vroeg. En ik ben het ook wel eens van, er is het afgelopen jaar zoveel gebeurd. En eigenlijk heb je daar wel een soort meta-vergelijking, pun intended. Er komt zoveel op ons af, er gebeurt zoveel dat je dingen niet vergeet, maar het zakt weg. Ja. En dat heb je ook met Facebook. Want de schandalen van Facebook van het afgelopen jaar is eigenlijk gewoon voortzetting.
Ja, niemand kan dat uit zijn hoofd opsommen. Hè? Er is zoveel geweest.
Precies, en eigenlijk worden we dus als kikkers een beetje gekookt. En dan komt het eigenlijk een beetje bij. En oh, dit is eigenlijk een schande. En nou, nu ga ik echt weg bij Facebook. Hoeveel mensen, vraag maar in je omgeving, hoeveel mensen zijn er echt weggegaan van Facebook? Hoeveel mensen gebruiken echt geen WhatsApp meer? Hoeveel
bijna
mensen
niemand.
Echt nee. Instagram? Nee, precies, bijna niemand. Dus Metaverse, ja, Zuckerberg is daar nu nog. Ja, het is volgens mij ver weg. En hij als technoloog ziet dat nu al heel nabij zijn. Maar ik vraag me af, ik heb het ook wel cynisch Third Life genoemd, want ook dit hebben we eerder geprobeerd. Second Life, ja. En ooit met VRML in Netscape, weet u nog. Virtuele werelden kunnen wel wat hebben, maar dan denk ik eerder, en dan gaan we terug naar het vorige onderwerp, dat Epic Games daar succesvoller kan zijn. Want in Fortnite heb je ook al concerten.
Ja, dan heb je
Fortnite heb je aankondigingen van nieuwe Star Wars films. Dus als we een metaverse nu al willen hebben, dan zou ik zeggen, kijk bij Fortnite.
Oké, Taco, jouw idee nog even daarover. Dat metaverse, wordt dat wat? En wordt dat wat bij Facebook of elders?
We gaan het zien.
Oh, dat is wel heel...
Goed. Dus we hebben al over gesproken. En echt, we moeten het gewoon gaan zien inderdaad. Of het nou iets is wat we al hadden. Of dat ze echt met innovatie gaan komen. En op wat voor manier dan. Of het dan open source wordt of niet. Ik vertrouw Facebook niet op hun woord. We moeten het echt gewoon gaan zien. En dan ook nog eens kijken of we dat echt gaan gebruiken. Of alleen voor de games. Of dat we daar echt elkaar volgend jaar dit interview in de metaverse doen. Denk het nog niet.
Oké, dan gaan we dat volgende week in BNR Digitaal mogelijk bij het vooruitblikken nog over hebben. En anders over een jaar bij het terugblikken op 2022. Ik dank jullie, Taco Potsen van online platformontwikkelaar Open Social. IT-bedrijfsjournalist Jasper Bakker van AG Connect was aan de lijn. En je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, via onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcast, dat zijn de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Luister daar ook eens naar. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week en daarmee ook tot volgend jaar. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.